boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Wat weten wij als Nederlanders van de Molukse cultuur? Veelal heel weinig. Vandaar dat we vandaag in het Huis van Verhalen aandacht besteden voor de Molukse samenleving in Nederland. Onze gasten zijn Denise Riri Hatuela, zeg ik dat nou goed?
Perfect.
En Hermies Sahuleka.
Ja, klopt ook helemaal.
Oh, wat zijn dat toch mooie namen.
Dank
ik
je wel.
Ik heet Heijnen, dat klinkt... dat valt helemaal in niet natuurlijk nu, hè. Ja, dus ik vind het echt chic zo, die namen, man.
Dank
ja,
je wel.
Maar dan krijg je gratis van je ouders dus, hè. Ja, prachtig cadeautje. Denise is dochter van een Molukse vader en een Nederlandse moeder. Haar vader, Frank Rituela, was meer dan 30 jaar gastheer en het gezicht van het café De Ruppadup op de Parade. Ja, ik worstel me er wel in, hoor. En Hermie Sahuleka runt zijn eigen mediabedrijf Hallo Media. Dat doe je nog steeds.
Ja, dat doe ik inderdaad nog steeds. Maar ik moet daar wel een kleine correctie aan geven. Mm-hmm. Sinds 2021 werk ik ook part-time bij Wooncorporatie Woonwens.
Oh, ja.
De afdeling leefbaarheid.
Ja.
Dus die, ja, dat combineer ik.
Ah ja, met uitgeverij bestaan. Want wat was het voor een type uitgeverij? Of wat
nee,
is
het is een media. Het was een media. Het is nog steeds een mediaproductiebedrijf. Dus wij produceren videocontent. Voor grotendeels commerciële opdrachten, dus voor bedrijven. Dat gaat van een lokale, ik noem maar wat, bakker of slager, tot aan Levi's, Tommy Hilfiger, Puma.
Oh, netjes.
Dus het is wel divers, maar puur videocontent. Ja.
Was jij de oprichter?
Samen met Tassilo Piek.
Oh nee, hè?
Ja, en zijn broertje Sol Piek. Later is mijn broertje Walter erbij gekomen. En toen is Tassilo uit Halo Media Productions gestapt vanwege Motown Music Café toen de tijd. En wij doen het nu met z'n drieën.
Want jij bent afkomstig uit Breukelen. Hoe lang ben je al in Nederland? Of in Venlo? In Nederland al heel lang.
Ik ben hier in 1986 komen wonen. Samen met mijn moeder. En mijn moeder ging toen de tijd liefde achterna. Eigenlijk. Ik vond het vreselijk om vanuit Breukelen, Utrecht te verhuizen naar Venlo.
Dat is wel even een wereld van verschil. Ja,
dat was een pittige leeftijd voor jou. Toch?
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Want ik zat, even kijken hoor, toen in de zesde klas, dat is nu groep 8, is dat.
Zo, dan klink je wel heel oud.
Ja, maar dat is ook echt zo.
Yes, wel zo.
Ja. En toen zou ik daarna voorgezet onderwijs gaan. Mm. Dus, weet je, je zit er al helemaal in.
Ja.
En dan moet je in één keer verhuizen.
Mm. Maar dat is natuurlijk een omslag van geweld. Want,
toen
kom je ineens tussen allemaal die mensen die dialect spreken.
Ja.
En je verstond er helemaal niks van natuurlijk.
Nee, maar toen was de afstand tussen Breukelen en Venlo was heel groot.
Ah ja.
Is nu ook. Ik bedoel, je rijdt nu ook nog steeds een uur.
Maar toen...
je had geen social media. En ik weet nog dat je, even kijken hoor, dat is de A2 wat je hebt. En die gaat over op de A67 vanuit Eindhoven. Maar van Breukelen naar Eindhoven, ja, dat was wel even een rit. En zelfs vanaf Vught tot Eindhoven, dat vergeet ik nooit meer, kon ik tellen. Vanaf Vught, zeg maar, tot Eindhoven had je 12 stoplichten.
Klopt. Daarom
ja, maar dat is een end.
Nee, dat klopt. Daarom wilde ik ook weg uit Limburg. Want je zat hier verschrikkelijk opgesloten.
Snap
vroeger.
Ik.
Dat klopt. Geen eerste snelweg was de A2 en de enige dan. Bij Eindhoven stonden stoplichten. En we gaan hem nog even door. Dat klopt helemaal, ja.
En volgens ik verder ga, ik moet wel even een opmerking maken. Je kunt horen dat Bert dus niet uit Venlo komt. Hij heeft grote moeite met de Molukse namen. Ik als Venlose jong heb er minder moeite mee. Maar Hermie, op een gegeven moment geef je ook aan dat je je een echte Venloneer voelt.
Ja, dat klopt.
Wanneer ben je dan een echte Venloneer? Is er een moment dat is er een omslagpunt? Gaat dat geleidelijk? Of wat maakt jou een echte Venloneer?
Bij mij persoonlijk was dat geleidelijk, inderdaad. Mm. Ze zeggen ook, weet je kunt je mengen in met de mensen om je heen. Je kunt je ook afsluiten. Ja, ik ben wel iemand die met iedereen praat. Iedereen aanspreekt. En als iemand iets tegen mij zegt, dan sta ik daar ook open voor. Dus je maakt automatisch wel wat vrienden eigenlijk. Ik kwam erachter toen ik... Want ik ging meestal in elke vakantie die ik had vanuit Venlo... ging ik naar Breukelen. Want ik wilde terug naar mijn familie, naar mijn vrienden daar. Want ik miste het gewoon echt heel erg. En dan was een moment toen ik in Breukelen was... dat ze tegen mij zeiden, oh, heb je die Limburger?
Ja?
Ja, want ik ging op een gegeven moment ook met bepaalde klanken... ging ik ook zo praten.
Ze zeiden niet, daar heb je die Molukker.
Nee, daar heb je die Limburger.
Ja. Je bent nooit voor Molukker aangezien of zo?
Nee. Wel zeker. Maar dat is ook niet waar ik mij eigenlijk mee bezig hield eigenlijk.
Ja.
Hey, maar voordat we het verder over de Molukse gemeenschap gaan hebben in Venlo, wil ik nog even naar Denise. Want Denise, jij hebt een Nederlandse moeder en een Molukse vader. Dus je staat met twee benen en twee culturen.
Ja, klopt.
Is daar balans in?
Voor mij persoonlijk complete balans.
Niet de ene sterker dan de andere?
Nee.
Heb jij in de Molukse wijk gewoond? In de
nee.
Venlo? Niet.
Maar mijn vader ook niet, maar mijn opa en oma.
Oké. Okay.
Nee, die zijn niet in Venlo geplaatst.
Mm.
Dus de families werden door heel Nederland geplaatst, hè? Ja. Toen ze aankwamen.
Mm.
En opa en oma zijn in Muiderberg en daarna in de barakken, de Biezen, oudste kamp nog in Nederland, in Barneveld.
Oké.
Okay. En waar ben jij geboren? In Venlo?
Venlo Smeetje.
Ah ja, Venlo Smeetje. Ja, prachtig.
Ja.
Nou, hiermee welkom allebei, een lange inleiding.
Dankjewel.
Maar hoe gaat het eigenlijk met de Molukse gemeenschap in Venlo? Maar algemeen in Nederland, is daar iets over te vertellen?
Weet je, we hebben nu veelal... Kijk, eerste generatie valt weg.
Klopt.
Ja, er zijn echt nog maar heel weinig, maar volgens mij op één hand te tellen... in heel Nederland, dat er nog iemand over is, zeg maar, van eerste generatie. Tweede generaties, die heb je ook. Maar vooral nu ook de derde, vierde, zelfs vijfde. Zesde generatie, zelfs ook nog.
Ja.
Dus ja, hoe gaat het daarmee? Ja, geïntegreerd, daar kunnen we ook niet over praten. We zijn gewoon hier geboren eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Dus ja, nee, het gaat voor mijn gevoel.
Ja.
En dan praat ik puur vanuit mijn ogen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Denise, maar ja, het gaat goed.
Ja, ja.
Ja, en toch, want je zet je heel erg in om dat cultuurgoed te bewaren.
Klopt.
Ja.
Klopt. Ja.
Dus, en vanuit die gedachte, hoe gaat het dan met die Molukkers? Ja, ik bedoel...
Dan denk ik juist dat het eigenlijk beter anders gaat. Hè? De eerste, tweede generatie hebben de communiceren nooit meegekregen. Dat kennen ze niet. Nou, zoals in elke cultuur denk ik wel. Niet alleen de Molukse cultuur, maar dat is elke generatie kloof. En de tweede, derde, vierde, enzovoort, is echt wel beter in communicatie gewoon, ja. In alle opzichten.
In die derde, vierde, leeft daar nog het gevoel van ik ben Molukker?
Ik denk dat dat iets persoonlijk is.
Ja, dat denk
ik. Ik kijk het dan puur vanuit mezelf.
Ja.
Kijk, ik Molukker, dat ben ik. Maakt niet uit waar ik ben.
Ja.
Dat ik een iets andere huidskleur heb dan een ander. Ja, mijn achternaam, dat is ook puur Moluks. Maar ik denk met dat alles wat ik doe, straal ik ook... Ook dat is Molukse zijn. Want tijdens de boerenbroeder bijvoorbeeld... vroegen ze, werd die vraag ook gesteld. Wat is nou typisch Molukse? Wat is typisch Molukse? Ik hou ontzettend van een frietje à la. Daar kan je mij 's nachts voor wakker maken.
Wat is een frietje?
Een frietje à la. Voor jou, Bert. Speciaal voor jou.
Ja, speciaal voor jou.
Dat is een frikandel. Open gesneden.
Onze luisteraars weten dat ook niet, hoor.
Een frikandel. Ja. Dat is echt iets typisch Venlo's is dat. Dat is een frikandel is dat met zuur vlees eroverheen. Daar komt patat of friet komt daar overheen. En dan mayonaise curry. En dan kun je met uien of zonder uien nemen.
En dat is typisch Molukse?
Dat is typisch Venlo's.
Maar typisch Venlo's.
Ik hou daarvan.
Oh, zo,
en daarmee wil ik zeggen.
Ja, geweldig.
Ik ben ook gewoon Molukker, maar ik ben eigenlijk wie ik ben. En dan ben je Molukker. Maar dat geldt ook voor een Nederlander of een Turk of een Afrikaan.
Waarom vraag ik dit? Omdat ik zelf het gevoel krijg en kreeg en heb. Dat de Molukkers, dat een hele hechte gemeente, waar jullie voor willen knokken, waar we jullie echt, ja, wat je echt wil koesteren, wil bewaren, noem maar op allemaal.
Ik denk wel dat mensen dat misschien dat je dat voelt en bedoelt, dat we de tradities nog heel erg omarmen, ja, als Molukse gemeenschap. Ja, ik denk ook dat een positieve...
Maar ook uit respect, denk ik, naar je opa en oma's toe natuurlijk.
Ja.
Ook dat.
Ja. Hey, en jullie hebben, kijk, in die Molukse gemeenschap heb je hele mooie eigenschappen, zijn ook minder mooie eigenschappen. Wat zijn nou de mooie dingen uit de Molukse gemeenschap die jullie hier in Nederland koesteren?
Er zijn heel veel.
Wat is typisch Moluks?
Dat is weer die vraag.
Ja.
Wat is typisch Moluks? Maar als we het dan hebben over typisch Moluks, ja, saamhorigheid.
Hmm.
En
eten.
Ja, familiaire inderdaad.
Traditiegetrouw.
Ja.
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 Zijn wel de belangrijkste mensen?
Ja, nee, absoluut. Ja, normen, zeker.
Waardes.
Ja, met dat. Ja, ja. Wij hechten heel veel aan de normen en aan de waardes.
Ja. We hadden het straks over die Molukse cultuur. Ebt het niet weg in verdere generaties? Zie je nou bij de derde, vierde generatie nog steeds die verbetenheid om die Molukse cultuur te koesteren?
Ja, dus geen verbetenheid, denk ik. Of weet ik wel zeker. Mm-hmm. Maar ik heb het er met mijn nichtje, met jouw dochter, met jouw oudste. Yeah. De oudste dochter van Hermie ook over gehad. Ze was ons bruidsmeisje in het boerengezelschap. Dus je trekt nog meer met elkaar op. En in die tijd kwam oma te overlijden ook. Hermie's mama, mijn tante Pella.
Mm-hmm.
En maar wie maakt dan met feesten en partijen die en die gerechten? Want...
Oh,
Hermie,
ja,
kookte die nooit, met alle respect. Hè? Maar ik bedoel, mama kookte, hè? Oma kookte.
Ja.
En daar hadden we het wel over. Want als zij het niet voort gaat zetten, dan gaat het weg.
Als we niet oppassen.
Maar, zij wilde het ook graag hoog houden. Dus zij gaat ook bij haar tantes en andere oma's in de leer meekijken. Dus hun hebben nog steeds gelukkig die drive, noem ik het maar eventjes, om die traditie ook hoog te houden.
Heel
en
mooi.
Dat is denk ik wat generatie op generatie op generatie meegegeven wordt.
Dat is heel belangrijk ook, dat het doorgegeven wordt. Anders maak je een moment mee dat
doodzonde.
Ja.
Dan wordt het één brei op de wereld. Daar zijn we al aardig mee bezig. Ja. Maar,
Nee, maar te meer ook, omdat daar hadden we het met Tassilo over. Omdat je steeds meer een mix krijgt van Venlo naar, om die maar zo te noemen. Mm-hmm. Die is trouwen, die huwen met Molukkers.
Ja, ik ben het levende,
je bent
levende
het voorbeeld.
Bewijs.
Ja, mooi.
Ja, ik ben een dubbelbloedje, ja. Ja.
Oh ja. Ja.
Ja,
kijk, we hebben gezien, jullie hebben de Boerenbruiloft prachtig georganiseerd, kwam de kakken toe. En dat liet ook zien dat die Molukse gemeenschap in Venlo heel erg verenigd is. Dat is een sterke gemeenschap. Is dat landelijk ook zo? Springen jullie daaruit in Venlo? Is er een onderscheid zoals de Molukse gemeenschap hier functioneert dan bijvoorbeeld in andere plaatsen?
Wij springen daar niet uit.
Nee. Als het gaat om de saamhorigheid.
Ja.
Dus echt dat binden, dat is wel ook wel typisch Molukse. Hè? Dus mm-hmm. daar, als jullie stelden net de vraag, wat is nou typisch Molukse? Dat is ook echt wel typisch Molukse.
Mm-hmm.
Ja, dat is net wat Denise zegt, daar springen wij niet echt bovenuit. Maar ik denk de manier hoe wij dat hier in Venlo aanpakken, is dat wel ons eigen manier. Dus dat is ook echt wel typisch Venlo's ook wel.
Ja.
Nou, jullie hebben je met die Boerenbruiloft ook heel erg laten zien als Molukse gemeenschap. Wat veel mensen niet zoveel van afwisten.
Dat klopt.
Eigenlijk de mooie toegevoegde waarde van die Boerenbruiloft. Dat was een heel ander feest als wat we gewend waren. Ik vond het een verademing. En die vraag hebben we Tassilo ook gesteld, maar die stel ik jullie ook. Heeft die organisatie van die Boerenbruiloft het mogelijk gemaakt dat jullie nog meer, ik vind het niet zo'n goed woord, daar zullen we ook niet, integratie in de Venlose gemeenschap mogelijk heeft gemaakt? Gingen de deuren open voor andere zaken? Of waren die al eigenlijk open?
Ja, die waren eigenlijk al open.
Eigenlijk.
En dat maakte denk ik het Boerenbruiloft ook wel heel bijzonder. Bij ons ging het om één ding en dat was verbinden.
Ja.
Niet alleen verbinden onderling. Ja, dat ook onderling. Maar vooral ook naar buiten toe.
Ja.
Voor mensen die ons niet kenden. bijvoorbeeld...
met de boer Broelof?
Ja, voor de boer Broelof bijvoorbeeld. Daar waren ook wel een aantal geluiden hier in Venlo van... als dat maar geen Molukse iets wordt. Ja. Als ze maar niet met vlaggen gaan zwaaien. Ja. En daar waren we totaal niet mee bezig. Nee. Nee. En sommige mensen hadden er van, de traditie, Venlo'se traditie, die gaat er...
Dat is dus wat we eigenlijk continu ook zeggen. We eigenlijk, juist omdat wij als Molukse gemeenschap zoveel waarde hechten... nog meer, denk ik, dan de gemiddelde Nederlander aan een traditie... Mm-hmm. zullen wij de andere tradities ook heel erg respecteren. Ik zeg niet dat we het overal eens mee zijn. Nee, maar met bijvoorbeeld hier de Venlo'se vastelovens traditie. Ja, geweldig. Dat omarmen wij en hebben wij heel veel respect voor. En daaroverheen... gooien wij een jus Molukse traditie. En dat kwam toevallig.
En dat
bestaat
doe je ook
niet, maar...
buiten die carnaval?
Nee, niet per se. Nee, dit kwam echt met vastelovend en de Molukse tradities... kwam dit heel mooi tezamen. Ik doe wel, als ik voor mezelf spreek, inderdaad wel... de jus van beide kanten, dus de Nederlandse en de Molukse kant.
Ja, want ik heb ergens iets gelezen, buiten dat Stage 3... waar we het er straks over gaan hebben... is er ook een andere stichting of zoiets? Nee?
De Kwantekakketoe?
Nee, geen carnaval. Een andere stichting. Ja, ik heb hem even niet paraat. Okay. Maar in ieder geval... wat ik eigenlijk wil aangeven is van die tradities... die hou je ook buiten die carnaval in stand.
Absoluut, zeker. Tuurlijk,
ja,
zeker. Absoluut.
Wat zijn dat voor tradities? Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Als je bijvoorbeeld kijkt naar bruiloften.
Ja.
Oh ja, mooi.
Bruiloften.
Leuk bruggetje, boerenbroelof.
Ja, boerenbroelof, ja. Ja, nee, maar gewoon echt.
En hoe ziet zo'n bruiloft eruit?
Ik moet zeggen, daar zit... Molukse tradities in.
Ja.
Maar we het net over hadden met de jaren... zit er ook wel wat een Nederlandse invloed in. Dus het verwest
dat natuurlijk
ook
door de mix. Hè? Kijk, als ik kijk naar mijn papa en mama... die een mixed huwelijk zijn. Nu 40 jaar. Maar die hebben ook ooit een bruiloft gehad. En dat was ook een mix. Ja. Met al het goede van beide culturen. Dus,
dat vind ik wel een mooie combinatie dan. Trouwens.
Dat is het. Dat is een super combinatie.
Ja, precies.
Is dat ook niet iets... Ik heb het ergens gelezen, maar ik heb het ook niet helemaal paraat. Dat noemen ze dat nu in de Molukse cultuur niet gewoon terecht... dat jullie generaties al bij geboorte, bruiloft en uitvaart... eigenlijk hetzelfde altijd doen. En dat gaat van generatie naar generatie. Dat een typisch kenmerk is van die Molukse cultuur.
Ja, dat klopt.
Ik hoor dat hier ook wel een
zin. Ja.
Heet dat niet Adat?
Adat.
Adat.
Ja, dat,
Adat.
Dat is het woord
dat klopt.
Wat ik bedoel.
Ja.
En wat houdt dat in?
Ja, zeg maar.
Nee, ik zeg jij maar.
Als ik het hier bij Janneke taal mag zeggen... in zoverre dat we het hier zo over de Adat kunnen hebben. Want dat gaat natuurlijk wel even een streep te ver. Maar de normen en waarden die je hecht aan een levensstijl kan dat zijn. Of inderdaad wat je net zei...
Maar ik zou zo graag een voorbeeld willen hebben van wat doe je bij een doop? Of wat doe je bij in een trouwfeest? Of wat doe je anders dan bij...
Dat is een hele goeie. En daar stond ik totaal niet bij stil. Maar ik zat een tijdje terug, hadden wij een vergadering. En daar zat Max Hattou. Die zat er ook bij. En hij zei, jongens, wat doen wij als wij bijvoorbeeld als iemand overlijdt?
Mm-hmm.
Wat doen wij? Ja. Wij geven standaard een envelop met geld.
Oh, mooi.
Een envelop.
Mm-hmm.
En je krijgt diegene die is overleden, krijg je er niet mee terug. Maar je kunt ze wel ondersteunen.
Klopt.
En als Molukken zeggen wij band doen, dus elkaar ondersteunen. Ja. En ondertussen is dat eigenlijk een... je helpt elkaar eigenlijk.
Ik vind dat een mooi voorbeeld.
Om uiteindelijk de grote kosten die je hebt te verkleinen.
Ik vind het wel een mooi voorbeeld van verbinding.
Ja,
maar
dat is het ook.
Tenminste, als kleine jongen stond je dan niet bij stil. Was het
nee,
gewoon
klopt, was
dat
normaal.
Je... En
dat
je gaf
normaal.
Die envelop. En dat, ja, niet als klein kind, maar het hoofd van de familie gaf dat dan. En dat wordt nog steeds gedaan, inderdaad. Mm-hmm. En pas als je inderdaad op andere begrafenissen komt, dan denk je... Hey, dat is gek. Die doen dat helemaal niet. Of dat komen geen eten brengen. Of er is geen open kist. Of dat is allemaal niet zo.
Open kist?
Ja, de kist is open bij ons om afscheid te nemen.
Ja.
Dus die is niet, dat is geen gesloten kist. Ook,
dat is wel iets moois wat wij in de Nederlandse cultuur zouden kunnen gebruiken. Ik vind het een prachtig voorbeeld van een soort samenhorigheid die wij al lang kwijt zijn geraakt door de ontkerkelijking die wij natuurlijk meemaken. En de zoektocht naar spiritualiteit is ieder met zichzelf bezig. Maar ik vind dit prachtig. En dat is ook iets. En daarom vind ik het ook zo mooi dat jullie die cultuur proberen in stand te houden en vast te houden. En ook te laten zien. En niet Molukkers. Want daar gaat dadelijk die expositie ook over.
Klopt.
Het is niet speciaal voor die Molukkers. Dat is juist voor de mensen, volgens mij, die daar nog niet genoeg kennis van
hebben. Klopt, ja.
Dan vind ik dat een prachtig iets. Ja. Ja.
Helmi, jij bent voorzitter van de stichting Stage 3.
Klopt, ja.
Laat ons het even vertellen. Van hoe is die tot stand gekomen?
Nou ja,
waarom is die tot stand gekomen?
Eigenlijk is die tot stand gekomen door Tassilo Pieck. Die, die zat al heel lang met iets wat hij zeg maar, voor de Molukse gemeenschap wilde gaan doen. En met de kennis die hij heeft, de netwerk die hij heeft, de ervaring en rugzak die hij heeft, wilde hij dat opzetten op een hele mooie en bijzondere manier, positieve manier, een Molukse cultureel erfgoed om dat voor te zetten.
Ja.
Maar dat werd steeds groter. En waardoor hij op een gegeven moment zoiets had, oh jee, ik moet echt wel een stichting op gaan zetten nu. Mm-hmm. Omdat het steeds groter werd. Ja, en in een stichting hoort een voorzitter, een secretaris Juist. En een penningmeester. Dus zo is het tot stand gekomen. En wat dat betreft, het bestuur wat we nu hebben met Stage 3, zitten we eigenlijk allemaal op één lijn. Dus wij zeiden ook meteen van ja,
wat doen
mooi.
Wat
dat
doen
gaan
jullie
we doen.
Zo
zoals de expositie die binnenkort gaat komen.
Die dan geweest is.
Ja, die dan geweest is.
Precies.
Ja. Die loopt tot en met oktober vanaf september. Ik ga er gelijk maar reclame voor maken.
Ja.
Iedere zaterdag van 12 tot 5.
Klopt.
Gebouw S heb ik me
Loods
laten
S is het.
Een Loods S op het kazerneplein. En iedereen is er van harte welkom bij deze.
Maar wat, even terug naar die stichting. Ja. Wat doet die stichting?
Bijvoorbeeld Tassilo heeft een boek geschreven
mm-hmm.
over zichzelf. Nou ja, goed, dat ondersteunen wij ook. En dat gaat subsidies aanvragen.
Oh, mooi.
Tot het hele verhaal, van A tot Z. Het film van Ezra Hattu. Noets meer hoes.
Mm-hmm.
Ook dat hebben wij zeg maar ondersteund.
Mm-hmm.
Ook echt van A tot Z. Om een film te laten produceren. Te bekostigen uiteraard. Ja. Middels subsidies. Want die moet je dan immer ook aanvragen. Tot aan de officiële release eigenlijk van zijn film.
Ah ja. Ja. Ja.
Hebben jullie daarbij ook ondersteuning en sponsorondersteuning van de Nederlandse gemeenschap? Moeten al die gelden uit de Molukse gemeenschap komen?
Nee, totaal niet. Nee, in die zin puur alleen maar officiële Nederlandse fondsen. Dus filmfonds tot aan de gemeente Venlo. Mm-hmm. De V-fonds, die ons daar heel goed mee helpt. Dat zijn gewoon echt de normale fondsen.
Ja.
Die je nodig hebt eigenlijk om zulke projecten te ondersteunen, te laten ondersteunen.
Wat zou je droom zijn om met Stage 3 te bereiken?
Een persoonlijke droom?
Ja, je mag het ook overdrijven.
Voor mij, en dat is onze doelstelling ook, om ons verhaal eigenlijk door te geven, maar vooral ook te verbinden. Maar ik zou heel graag iets met onze kennis, onze rugzakken en netwerk die wij hebben, om iets op de Molukken te gaan doen.
Want die rugzak, daar bedoel je mee het verleden?
Het verleden. Positieve rugzak, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Kennis. Een rugzak. Moet hem anders omschrijven. Dus de kennis die wij hebben, dus de ervaring die wij zakelijk hebben. Die gebruiken wij hier ook,
mm-hmm.
zeg maar.
En je zegt, je wilt er iets mee op de Molukken gaan doen. Kun je dat?
Ja, wat weet ik nog niet. Nee. Dat weten we allemaal niet, maar het is wel de bedoeling om dat te doen.
Mm.
Wellicht een hele mooie documentaire. En dan wel daar filmen ook.
Ja, want natuurlijk liggen er nog heel veel familiebanden op die eilanden. Want die kneelmilitairen zijn hierheen gehaald, maar de rest van de familie is allemaal achtergebleven. En dat geldt natuurlijk nog steeds. Dus ik kan me dat goed, dat lijkt me een prachtig project.
Ja, ik probeer me voor te stellen hoe groot is die Molukse gemeenschap in Nederland eigenlijk? Praat je dan over 100.000 mensen? Praat je dan over 20.000 mensen? Praat je dan over 1.000 mensen?
Nou, dat is best wel groot. Maar ik zeg heel eerlijk, ik weet niet hoe zij dat hier in Nederland meten. Nou, dat je ook net als Denise... Ja.
Ja. Mixjes, hè?
Ja, mixjes. Ja, maar je hebt ook mixjes met een Nederlands achternaam. Dus
ja, ik zeg wel eerlijk. Hoeveel knilmilitairen zijn er in dat tijd vanuit de Molukse eilanden hierheen gekomen?
Durf ik niet te zeggen.
Staat me iets in het hoofd als niet rond de 12.000?
Ja, zoiets. Rond de 12. Ongeveer iets over de 10.
Dat is dan de eerste generatie. Kun je wel gaan uitrekenen hoe we daarbij gekomen zijn. Mm-hmm. Dat zijn er heel veel.
Ja. Ja, dat klopt.
Mooi. Ja. En je hebt het over het behouden van dat cultuurerfgoed. Ja, noem eens een paar voorbeelden. Hoe kunnen we nou dat natuurerfgoed bewaren?
Ja, kijk, erfgoed is immaterieel. Hè? Dus echt wel ook, maar ook wel iets tastbaar eigenlijk.
Ja.
En tastbaar, als we het over tastbaar hebben, dan is het... dat was vroeger, bij elk Molukse gezin had je vroeger... zat je er op de schoorsteen of in de vensterbank... had je van kruidnagel, gingen ze dingen maken.
Ja.
Met name boten.
Ja.
En zulke dingen. Maar dat gaat ook gesneden houtwerk. Maar ook iets familiair eigenlijk. Dat wat onze opa's of oma's meegenomen hebben...
Ja.
Van hun eigenlijk, van onze familie daar... dat we dat met elkaar delen en niet weggeven... maar erover praten bijvoorbeeld, er iets over vertellen.
Heel goed.
Waar ik laatst bijvoorbeeld achter kwam... en als we het dan over iets niet tastbaar hebben...
Mm-hmm.
Van mijn vaders kant, van Sauleka... daar kwam ik dus van mijn tante achter... dat zij op de boot van dus de reis van de Molukken naar Nederland... dat zij daar geboren. Op de boot is zij geboren, ja.
Oh, heel apart.
Ja, dat zijn verhalen, dat wist ik dus niet.
En juist die verhalen denk ik dat heel belangrijk. Want vertel je kinderen, anderen, worden die verhalen wel doorverteld?
Ja, dat wat ik weet wel.
Dat is heel belangrijk natuurlijk.
Ja, dat wat ik weet wel.
Want anders gaat het toch verloren ergens.
Ja, dat klopt. Mm. Ja, dat klopt. En nu de tweede generatie is er nog. Dus weet je, dus die kun je ook wel veel vragen. En die weet ook wel veel.
Want die hebben nog gedeeltes daarvan meegemaakt? Of
Die zijn ook met de boot. Tenminste, als ik over mijn vader spreek, die is ook met de boot hier naartoe gekomen.
Want die derde generatie is helemaal van hier. Tweede generatie, die zat daar een beetje tussenin.
Ja.
En de eerste generatie is al langzaam wel bijna uitgestorven.
Ja, klopt. Ja.
Jullie bieden jong en oud de middelen en het podium om een Molukse identiteit te onderzoeken en te delen. Kun je iets over die middelen vertellen?
Ja, eigenlijk.
Jullie ook op scholen wat? Bijvoorbeeld?
Ja, goed. Net als nu met die foto-expo, wat gaat komen.
Mm-hmm.
Daar dat is een samenwerking met Blariacum College.
Ja.
Met een aantal basisscholen, Valuas College.
Mooi.
Die ook speciale projecten hebben en opdrachten. Bijvoorbeeld met kunst, moeten ze iets maken eigenlijk... wat tot verbinding staat eigenlijk als de Molukse cultuur.
Ik vind het wel een hele goeie.
Ja.
Want als ik naar mezelf kijk, en naar mijn omgeving ook... we weten helemaal niks van die Molukse cultuur. Ja, sommigen hebben nog een boek gelezen... maar ervaren of overdracht... kennen we helemaal niet.
Jullie hebben kinderen, die zitten op de middelbare school misschien al. Bij jou ook op
Ik heb geen kindjes.
Geen kindjes, middelbare school.
Ja, klopt.
Wordt daar in de geschiedenisonderwijs überhaupt aandacht aan besteed? Dat jij weet op school.
Nee,
dat is
verschrikkelijk.
Is geen onderwerp.
Nee. En dat is voor ons eigenlijk nu wel een middel. Ja. Om bijvoorbeeld nu met Stageview, om dat wel te vertellen.
Ja, heel goed.
En dat is wat we juist willen op scholen. Het begint ook bij basisscholen. Om dat in onderwijs, zeg maar, al te delen eigenlijk.
Zou een hele goede zijn.
Dat is een heel belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat kun je niet zomaar weggummen.
Nee.
Mm-hmm. Jullie geloven in een toekomst waarin de Molukse cultuur zichtbaar en levendig aanwezig is in de samenleving. Dat vind ik wel een hele mooie gedachte. En niet alleen als herinnering, maar als een krachtbron voor nieuwe generaties. Ja, dat vond ik ook een hele goede. Want als ik iets gezien heb in jullie cultuur, is de kracht. Want je zult maar verplaatst worden.
Ja.
En in een wildvreemd land komen. En in een barak terechtkomen. Je mag niet werken. En je mag niet, de kinderen mogen niet naar school in eerste instantie. En de overheid houdt je 20 jaar voordat je teruggaat.
Ja.
Dan moet je toch wel een hele krachtige gemeenschap zijn om daar uiteindelijk uit te komen. En zoals in jullie generatie, op een gegeven moment volledig geïntegreerd en opgenomen in de Venlose gemeenschap. Met als hoogtepunt misschien nog wel de erkenning van Venlo Neer van het Joor.
Ja.
Dat, hoe meer kun je erkenning krijgen?
Ja, is heel bijzonder.
Dat vind ik.
Is heel bijzonder.
Voel je je vaak nog wel eens ongehoord wat dat betreft? Als je het over de Molukse zaken hebt of over Molukse cultuur? Of...
Als ik vanuit persoonlijke nood. Ik sta best wel open voor alles eigenlijk. Dus ik ben daar ook totaal niet echt volledig mee bezig eigenlijk. En dat heeft denk ik ook met opvoeding te maken. Want mijn opa zei altijd... dat wat wij hebben ervaren, dat is van ons.
Oh, ja.
Dat is niet van jullie.
Ja.
En ik weet nog dat ik... want toen de tijd, jaren 90, begin jaren 90... waren de bomberjacks waren in. En in mijn leeftijd, iedereen liep met een bomberjack. En dan hadden wij... Elke Molukse wijk eigenlijk, die had een embleem. En dat had bij ons, had Ernesto Risacotta die ontworpen eigenlijk. En dus daar hebben ze embleempjes van laten maken. Dus die plak je dan op jouw mouw en daar ga je feesten af. En dan weet ze, oh, hij komt uit Venlo, hij komt uit Tiel, ook om uit Vught of uit Assen. En dat is wel heel erg leuk. Maar ik kwam dus binnen bij mijn opa. En mijn opa zag ook de Molukse vlag. Dus hij zei, wat is dat? Weet je wat die vlag betekent? Ik weet nog dat hij dat zei. En ik had echt ja, tuurlijk. Ik zei, blauw staat voor water, wit voor de stranden, groen voor de jungle. Hè? Al het groen en rood is voor het bloed. Wat jullie hebben moeten ervaren. Hij zei, maar voel je dat ook? Ik zei, ja, tuurlijk, ik ben toch Molukker. Hij zei, was jij daar? Ja, toen viel ik stil.
Ja.
Toen wist ik, toen wist ik niks te zeggen. Ja. Hij zei, ik was daar, dus ik weet hoe dat voelt. Hij zei, maar dat is iets van ons.
Mooi.
Dat hoeven jullie niet te dragen. Zo was mijn opa. Dus ik ben ook zo opgevoed. Zij zei, ga lekker studeren, jongen. Hou je niet bezig met die dingen. Dat is van ons. Laat het zijn. Laat het zijn.
Ja, want in hoeverre, Denise, heb jij die verhalen meegekregen? In hoeverre werd in jullie gezin, want jullie waren half-half, werden die verhalen
ik,
verteld?
Ik rende ook rond in mijn bomberjacket.
Ja?
Jazeker. Maar ik heb mijn opa niet gekend.
Ja.
En papa's verhalen, die waren eigenlijk een oma's verhalen trouwens. Die was ook altijd positief over de Nederlandse samenleving.
Ja.
Mengen, vooral mengen. Ja, opa en oma hadden een restaurant hier in Venlo. Dat was voor in die tijd ook al. Mm-hmm. Dat was echt wel... dat had je niet op elke hoek een ander type keuken. Dan had je gewoon alleen salehutu. En volgens mij was er... De Chinees, dacht ik. En Mikan de...
Nieuw-Azië.
De Joegoslaaf.
Ja, de Joegoslaaf. Volgens mij was het dat in die tijd, dacht ik.
Maar de verhalen die daar... De belevingen die daar hadden afgespeeld...
Oma, richting mij altijd positief over...
Oh ja?
Ja. Terwijl het zeker niet positief allemaal is geweest.
Nee,
maar nee, maar dat wilden ze niet. Inderdaad dan. Ook. We zijn niet van niks familie. Ik denk dat dat... dat het ook heel erg hun kracht was om juist niet te projecteren op hun kinderen.
Op hun kinderen.
Nou, ik heb het over de kleinkinderen, laat ik het zo zeggen. Ja. Want pap heeft dan weer andere verhalen natuurlijk. Tweede generatie.
Ja.
Maar heel knap. Ben ik heel erg blij mee en heel erg trots op. Ja. Ja.
We hadden het er met de Sillo ook al over. Er wordt natuurlijk heel veel gesproken over de ex-kneel militairen. Maar een bijzondere plaats is natuurlijk de moeder en de oma's.
Ja, vooral
absoluut.
En die hielden de boel bij elkaar. Dat waren eigenlijk de verbinders.
Mm-hmm. Ja.
En dat vond ik ook wel heel bijzonder en krachtig. Want
draag het maar.
De kneelmilitairen hadden de woede en de frustratie en de moeders hadden het verdriet.
Ja.
En moet de familie achterlaten.
In hoeverre heb jij die verhalen meegekregen?
Ja, eigenlijk dat net wat Peter vertelde. Ik moet zeggen, mijn opa vertelde nauwelijks wat.
Mm-hmm.
Maar ik hoorde veel van mijn moeder.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk pas dat die verhalen in de derde generatie pas los zijn gekomen.
De tweede generatie durfde helemaal niet te vragen.
Nee.
Dat was helemaal niet aan de orde.
Dat was Nadam eigenlijk ook.
Oh nee. Ja.
Dat was Nadam.
Bij ons was het al soms dat je... heb ik soms nu wel eens van, kan ik dat wel? Of nu wel, gelukkig. Ja.
Maar er zijn, dus als ik dat dus heel veel mensen zijn met hun verhalen het graf in gegaan.
Ja, absoluut.
Ja, absoluut.
Dat is wel heftig.
Openheid was niet wat dat betreft de kant van die knilmilitairen.
Nee, totaal niet.
We hoorden ook al van Tassillo, die zei toen de eerste generatie wegviel, toen kwam het pas naar buiten.
Ja,
gingen
klopt.
De ramen open, letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Kregen we lucht en konden we over die dingen praten.
Ja.
Om die oudere generatie niet te kwetsen natuurlijk.
Nee, dat klopt. Maar dat was toen de tijd, en dat is eigenlijk ook nog steeds een beetje hiërarchie. Het is meer respect naar de ouderen toe. Dat is ook wel typisch Molux eigenlijk.
Absoluut.
En dat was toen vooral ook met de eerste generatie. Ik bedoel, dat wat zij zeiden, dat was ook
gebeurde.
Zo.
Ja.
En dat gebeurde.
Ja. Je hebt je nooit zelf vragen gesteld, Hermie, over van, ik zou er veel meer van willen weten.
Ja, dat zou ik inderdaad. Maar op dat moment deed je dat ook niet.
Nee,
dat deed je niet. Puur ook uit respect.
Respect voor... Ja, klopt. Ja. Terwijl het zo jammer zou zijn als die verhalen straks verdwijnen.
Ja, en daar zetten wij ons nu met Stichting Statue voor in.
Ja.
Om die verhalen juist te verzamelen en te delen. Te delen met elkaar.
Ja. Die verhalen zijn natuurlijk ook een enorme meerwaarde voor de Nederlandse bevolking.
Ook dat?
Ja, we hebben het over die mooie elementen van jullie cultuur gehad. Daar kunnen we nog heel veel van leren. We kunnen van elkaars cultuur leren.
Dat.
En dat is vaak in het verleden niet gebeurd. En dat vind ik het hele mooie. Dan stel ik langzaam een vraag aan jullie allebei. En wanneer je nu een Molukse wens mocht doen, wat zou dat zijn?
Prachtig.
Of overval ik je daarmee?
Een Molukse wens.
Ja, een wens vanuit je Moluks hart. Waarvan je zegt van, dat mis ik. Of dat zou ik wel willen horen. Of dat zou ik willen weten. Of dat zou ik willen beleven. Of in hoeverre ben je niet, bijvoorbeeld om de vraag een beetje aan te passen. In hoeverre ben je nieuwsgierig naar het Molukse land? Het Molukse.
Nou goed, ik ben, even kijken, moet ik heel goed zeggen. In 79 ben ik met mijn moeder geweest en in 81.
Ja?
Maar ik was 4 en ik was 6 jaar.
Ja.
Toen ik 6 jaar was en ik kwam terug, sprak ik vloeiend Maleis.
Oh.
Dus mijn opa zei...
Hoe lang was je daar geweest?
Ik denk, even kijken hoor. Een week of 4, geloof ik.
Dat is knap.
Een kleine maand, ja. Mm. Maar goed, als klein kind.
Ook al gesproken, hè?
Ja. Je kreeg wel wat mee, maar je sprak het niet.
Nee.
Maar toen had je geen keus, want daar spreekt iedereen Maleis natuurlijk.
Ah, ja, tuurlijk.
Dus toen ik terugkwam, sprak ik inderdaad volledig Maleis. Dus als je het praat over een Molukse wens, ik zou heel graag met mijn gezin.
Ja.
En ook echt iedereen, want kinderen en inderdaad mijn partner, om terug te gaan naar de Molukken.
Definitief?
Nee, niet definitief. Pure vakantie.
Ah ja.
Om zelf ook weer als volwassenen terug te gaan.
Te
Dat is wel een mooie gedachte.
Ja.
Terug naar de wortels.
Ja, dat. Ik was toen 6.
Ja.
Ja. En nu jaren later ben je volwassen, je hebt zelf een gezin. Wil je dat? Ja, dan zul je dat anders ervaren. Maar dat wil ik ook delen met mijn kinderen.
En ik denk je kinderen dat die dat ook vooral best dat, zouden
ja.
mooi
ja, die willen
die
dat
hebben
heel
natuurlijk
graag
verhalen gehoord.
En, ja, Denise,
en dan moet
Denise.
Je daar je eigen fantasie aan knopen.
Dat,
ik heb hetzelfde als Hermie. Ik zou dan, als ik mijn Molukse hart laat spreken, ook... Ik ben in 2015 geweest en met de hele familie. Prachtige reis gehad. Maar ik zou dat nog wel eens willen overdoen.
Wat was het mooiste wat je daar beleefd hebt?
Bij de familie zijn. Herkenning. Ja.
Ja.
Heel mooi.
Ja. Alle verhalen inderdaad. Wat je vroeger
precies.
hoorde van oma. In mijn geval dan van oma. Over het wassen tot daar en daar en dat water. En dan liepen we zo en zo. En dan liep oma daarheen. En dan gingen we dat lied zingen. En nou. Toen
en dan sta je met de voeten
kom je in 2015 kom je daar aan. En je herkent je familie. Want je hoeft niet eens te zoeken. Want je ziet het gewoon.
Mm.
En je loopt daar naartoe. En
mooi.
Ja.
Prachtig dat er dan altijd na al die jaren nog zo'n mooie verbinding is.
Ja.
Mij lijkt dat een mooie afsluiting van deze podcast, Bert. Ik weet niet of jij nog vragen
hebt. Nee, ik heb geen vragen
meer. Maar ik wil wel met een persoonlijk verhaal hier afronden. Toen jullie met de kwanten kakken toe, heb ik één mooi moment onthouden. Dat was op de zondag dat jullie in het Altwijshoes waren. En jullie kwamen naar buiten en Marcel Siebels, onze bejaardier van het Venus Carillon, En het carillon is in mijn ogen als Venlonaar het geluid van Venlo. Als er iets typische geluid van Venlo is, het carillon.
Ja.
En jullie kwamen naar buiten. Het lied van jullie werd gespeeld. En ik zag die gezichten. Ik zag de ontroering. Sommige tranen. Het ontroert mij nog.
Ja, wij waren wel...
Prachtig.
Wij waren diep ontroerd toen.
Ja.
Dat was het eigenlijk wel een hoogtepunt van de hele Kwante Kakatoe-reis voor ons. Dat is een Molukse melodie, hè, ons lied. Ja. En daar is een Venlose tekst op gemaakt. Maar het is de klanken is een Molukse lied. In een katholieke basiliek. In het Venlose stadje. Ja, dat was echt compleet. Ja. Dat ontroerde recht in het hart, ja.
Ik ben er wel een Venlo neer, maar ik heb niet zoveel met carnaval. Maar dat heeft me
dat
recht
was
in
echt,
het hart getroffen. Ja. Ik vond het zo mooi.
Ja, dat was ook heel bijzonder.
Dat was echt heel bijzonder.
Moet je voorstellen, zeg maar, toen de opa's en oma's hier kwamen. Protestant.
Ja.
En hier was vrijwel alles katholiek eigenlijk. Kun je eigenlijk niet voorstellen dat samengevoegd werd.
Ja, precies.
Dat was ongelooflijk.
Maar nu kan dat.
En nu kon dat. Ja. Dat maakt het ook wel
dat was
heel speciaal
een
eigenlijk.
Ja. Ja.
Nou, dat houden we in ons achterhoofd en dat gaat ook nooit meer weg.
Nee.
Ik wil jullie allebei heel erg bedanken dat jullie onze gast waren vandaag. Ik vond het hele mooie verhalen en ik vind het ontzettend belangrijk dat we hier in Nederland veel meer te leren over die Molukse cultuur. Dus een stuk van onze geschiedenis en dat mag eindelijk wel eens voor het voetlicht komen. Dat is te lang weggestopt, er is te lang controverse geweest. Om allerlei redenen. En ik vind het prachtig dat dat nu samenkomt. Dat we van beide culturen het mooiste bij elkaar kunnen brengen. En daarvan kunnen leren. Dankjewel dat jullie er waren.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel. Graag gedaan.
Dat we mochten zijn.